Geachte familie Kayim, genodigden, gemeenteleden en allen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon en de livestream. We zijn deze morgen met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Johanna Kayim. Voordat dominee Kempenis in deze rouwdienst voor ons zal voorgaan, zal het lichaam van uw geliefde zus, schoonzus en tante, of hoe ze ook in uw verbonden mocht zijn geweest, dit kerkgebouw worden binnengedragen. Dit zal plaatsvinden onder het orgelspel van Psalm 89. En ik wil u allen vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan.
We willen deze rouwdienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 142, het eerste vers. Ik riep tot de Heere met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht en mijn benauwdheid voortgebracht. Dat is een van de laatste psalmen die een ouderling bij haar gelezen heeft. Psalm 142, vers 1 willen we samen zingen. in gebed. Eeuwige, almachtige God, grote schepper van alle dingen, u die het geboortestond van de mens bepaalt, u die het moment ook bepaalt wanneer de geest weder tot u keert die hem geschapen heeft. Wij roepen uw grote en heilige naam aan, nu we hier samen met de familie Kayum zijn, met zusters en neven en nichten, verdere familie, bekenden, gemeenteleden, in deze rouwdienst die voorafgaat aan de begrafenis van Johanna Kayum, die de leeftijd van 85 jaren mocht bereiken, maar ook van haar gold en zij stierf. En voordat wij, heren, deze droeve taak moeten gaan volbrengen om haar lichaam aan de schoot der aarde toe te betrouwen, mogen wij uw woord openen. Want wij mensen hebben in het aangezicht van de dood eigenlijk niets meer te zeggen. Zo wist ook de dichter die zei: ik zal mijn mond niet open doen. Ik ben verstomd, want gij hebt het gedaan. Dat is een gepaste gestalte, heren, om de hand op de mond te leggen. En om te horen wat u tot ons te zeggen hebt in deze omstandigheden. Dat het een oorzaak heeft dat mensen sterven moeten. U zegt in uw woord: de ziel die zondigt zal sterven. En dat daarna het oordeel over die zondaar zal worden uitgesproken. En als we hier dan met een rouwdragende familie bijeen zijn en gaan luisteren naar dat woord, dan willen we u bidden om onderwijs voor ons als nabestaanden. Als aanwezigen in deze rouwdienst of die thuis meeluisteren, want dit woord dat is er voor ons die nog in het heden der genade zijn. Wilt u dan zelf dat woord openen, heren, en onze harten openen voor dat woord. Geef zo dat we mogen verstaan deze roepstem die van u uitgegaan is. Uw geliefde zuster en tante en schoonzuster uit het leven is weggenomen. Ze had een plaats in de familiekring, een heel eigen plaats. Ze was een heel eigensoortig mens met een eigen karakter. We danken u voor alles wat u in haar hebt gegeven, ook als gemeentelid. Hoe ze meegeleefd heeft met de gemeente. Een hart had met name ook voor de zondagsschool, waar ze zoveel jaren een trouwe dienst heeft verricht. En nu haar plaats leeg is, heren, en nu haar stem niet meer gehoord wordt, en nu er ook een stuk zorg wegvalt, ook voor de familieleden die haar vaak hebben bezocht, met name de laatste jaren, veel voor hebben gedaan, na het overlijden van broer Jan, bidden wij u, wilt u zelf spreken deze ochtend. En geef dat wij onze dagen mogen tellen om een wijs hart te bekomen. Dat het woord kracht mag doen. En dat als we de oude psalm gaan lezen, die we allemaal kennen, maar dat die ook herkenning mag oproepen. Dat we mogen verstaan of mogen gaan leren verstaan wat deze dichter bedoelt als hij uitroept: mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Want heren, uw woord getuigt ervan. En als we eerlijk zijn, moeten we dat ook onderschrijven, dat er geen mens is die naar u zoekt, die naar u dorst, die naar u vraagt. Onze dorst en onze zoektochten die gaan vaak uit naar de dingen van beneden. Maar u zegt het: bedenk niet de dingen die van beneden zijn, maar die van boven zijn, want de dingen van beneden zijn tijdelijk. De wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheden. Het aardse leven is eindig. Wie leeft er, die de slaap des doods niet eens zal slapen, en wie redt zijn ziel van het graf? En daarom, heren, wilt u onze harten en onze oren openzetten voor de woorden van eeuwig leven. Zodat er uit dit sterven nog leven geboren mag worden. Heren, wij bidden u voor de zusters en de schoonzusters die weer iemand van de eigen generatie zien wegvallen. En het kringetje waarmee ze zijn opgegroeid, dat wordt al kleiner en kleiner. En het is voor hen ook toch een hele gewaarwording. Want dit sterven dat getuigt ervan. Heden ik, maar morgen gij. Dat geldt ook voor de neven en de nichten. Ook voor de jongeren. Dat geldt voor ons allen. Want het leven is een damp. En de dood wenkt ieder uur. Bind het op onze harten, heren. En geef dat wij ons onderwezen mogen weten en ook getroost en bemoedigd mogen weten door deze psalm, die al door de eeuwen heen voor zoveel van uw kinderen tot troost en onderwijzing is geweest. Bewaart u ons voor de boze en ook voor de zonde en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij lezen psalm 42... Het is ook de psalm die 2 jaar geleden bij de begrafenis van broer Jan is behandeld. En we dachten er goed aan te doen om ook vanochtend na te denken over dit leerdicht, deze onderwijzing. Psalm 42. Daarna zingen we uit de berijming ervan het eerste en het derde vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen en o mijn ziel, wat buigt u neder. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij, omdat ik placht heen te gaan onder de scharen en met hen te treden naar Gods huis met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Voor de verlossingen zijns aangezicht. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik u uit het land van de Jordaan en Hermoniem uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis uw watergoten, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden, en des nachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodstik in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Tot zover. de overdenking zingen wij Psalm 81, het 12e vers. Een van de psalmen die zuster Kaim graag zong. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. Het 12e van Psalm 81 zingen we straks na de overdenking. Geachte familie Kaim, aanwezigen, bekenden. Ik heb Jo Kaim in het jaar dat ik hier mag zijn een aantal keren bezocht, maar heb haar eigenlijk niet leren kennen. Trouwens, wie heeft haar wel leren kennen? Ook jullie die in de afgelopen jaren meer contact met haar hebben gekregen, hebben ook haar niet echt altijd kunnen bereiken. Het was natuurlijk een gesloten ziel in heel veel opzichten. En we moeten ook bedenken, wanneer leren we een ander mens kennen? We kennen onszelf eigenlijk maar nauwelijks, toch? Profeet Jeremia die zegt, arglistig is het hart, dodelijk, ja meer dan enig ding. Wie zal het kennen? Dus laat staan dat je een ander mens leert kennen. Maar in haar geval had dat natuurlijk ook te maken met het feit dat ze erg gesloten was, dat ze nauwelijks sprak. Dat had ongetwijfeld te maken met hoe zij samen met haar broer Jan jarenlang heeft geleefd, die naar ik hoorde altijd het woord voerde en zij zat daar zwijgend bij. Daarnaast was het ook een eenvoudige ziel die ook niet geleerd had, denk ik, om onder woorden te brengen wat er in haar binnenste omging. Maar zodoende is het niet makkelijk om iets te zeggen over haar, al gaat het in een rouwdienst natuurlijk nooit over de mens, dat mag niet. Het gaat over het woord van de Heere, het gaat over het woord voor ons als nog levende mensen en niet over iemand die al overleden is. Maar uit de momenten dat ik met haar sprak en dat ik ook van anderen hoorde, merkten we altijd wel een betrokkenheid op de dienst van God. Een grote betrokkenheid op de gemeente, met name ook op de zondagschool, waar ze jarenlang trouwe dienst voor heeft verricht en die ze ook ruim voorzag van geldelijke middelen, dan kon je zien dat haar hart daar lag. En laten wij in deze rouwdienst dan maar stilstaan bij een van die oude psalmen die ze zo lief had, die ze graag zong, en onszelf de vraag stellen of wij nou iets van dat leven mogen kennen. En ik zeg, het zal maar iets zijn wat ik daarvan kan aanstippen. Want deze woorden die komen niet meer tot haar, maar die woorden komen tot ons. Die nog in het heden der genade zijn, die nog op reis zijn naar de eeuwigheid. En dan willen wij deze oude psalm 42 zomaar enkele aspecten daarvan aanstippen. Een dichter van wie we de naam niet weten, die we dus niet kennen. Net zo min als we Jo Kaim eigenlijk gekend hebben. Maar Gods volk leert deze dichter wel herkennen. En wat deze dichter bezingt en beleeft, dat maakt een echo in de ziel. Het is ook een onderwijzing, zo staat hierboven. Een geestelijk leerdicht, geschreven voor mensen die naar de tempel kwamen, want hij is ook voor de opperzangmeester gedicht. Gebruikt in de tempeldienst van het oude Israël, waar zielen werden onderwezen die daar naartoe kwamen met hun schuld, met hun zonde, met hun noden, met hun behoeften, met hun geestelijke vragen, met hun verdrietigheden en al wat meer is, om daar onderwezen te worden. Een onderwijzing, een geestelijk leerdicht voor zielen die, zoals deze dichter zegt, dorst hebben. Hij gebruikt beelden die ons laten zien dat hij op dat moment dat hij deze psalm schrijft, ergens in het hoge noorden van het oude Israël is, in een onherbergzaam gebied. Hij noemt het de Hermoniem. Dat wil zeggen het gebergte van de Hermon, waar de oorsprong, waar de bron ligt van de Jordaan. Een Met vele watervallen, met vele ravijnen, waar geen mensen wonen, daar verblijft deze dichter. En wat hij in de schepping daar om zich heen ziet, dat verklaart wat hij in zijn hart gevoelt. Hij zit daar eenzaam en alleen. Hij weet zich ver van het heiligdom, ver van Jeruzalem verwijderd. In een soort van geestelijke ballingschap. En de woorden die hij dan gebruikt om zijn geestelijke toestand te beschrijven, die zijn aangrijpend. Hij zegt: gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mensen denken aan een hert, Datheen bijvoorbeeld, de oude psalmrijming van Datheen, die zegt dat het om een hert gaat dat gejaagd is. Gelijk een hert dat gejaagd is. Of zoals onze berijming zegt, der jacht ontkomen. Dat aan de jagers is ontkomen, dat ergens op een heuveltop staat, met hijgende flanken, dorstig is en het ruikt het water, of het hoort dat water ergens in het dal kabbelen, en dan schreeuwt het om dat water, want dat kan er niet bij komen. Of een andere verklaarder die zegt: het is een hert dat moe is, dat dorstig is, en dat gaat naar een plaats waar normaal water te vinden is, maar waar dat water is opgedroogd. En opnieuw hetzelfde beeld: het schreeuwt om water, maar het kan er niet bij. Het is een gemis wat hier wordt beschreven. En dat gebruikt deze dichter om zijn zielentoestand te beschrijven, want hij zegt: mijn ziel dorst naar God. Zoals een hert dat schreeuwt naar de waterstromen, zo dorst mijn ziel naar God. Nou, wij weten wat dorst is, althans, ja, echte dorst. Natuurlijk kun je wel eens dorstig zijn, dat je behoefte hebt aan water op een warme zomerdag. Maar schreeuwende dorst, dat kun je misschien hebben als je bijvoorbeeld geopereerd wordt en je mag niet drinken. Dan kunnen mensen smachten van dorst. Maar normaal gesproken, ik weet niet echt wat dorst is. Maar je hele bestaan, je hele innerlijk schreeuwt om vocht, om water. Als een mens in de woestijn loopt en hij heeft geen water, dan schreeuwt alles in hem. Alles doet zeer van binnen. En nu zegt deze dichter: nou, zo voelt het nou in mijn ziel. Mijn ziel dorst naar God. Dat wil zeggen, hij heeft een godsgemis. Hij heeft gebrek aan God. Hij mist God. En eigenlijk is dat al een wonder. Als een mens dat mag hebben. Als een mens dat mag beleven. Al is dat geen aangename beleving. Maar dit zijn geen dingen die in het mensenhart van nature leven. Er is geen dorst naar God. Zo zegt de schrift daar zelf van. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die naar God vraagt. Er is niemand die naar God dorst. Een mens van nature die dorst naar heel veel andere dingen. Die zoekt naar de dingen van beneden. Die dorst naar geld. Die dorst naar eer. Naar voorspoed. Naar gezondheid. Naar geluk. Als het hier op aarde maar goed gaat. Daar gaat de honger en de dorst van de mens naar uit. Naar de tijdelijke dingen, naar de vervulling van aardse behoeften en aardse noden. En dan is er ook nog de dorst naar de zonde. Zoals Paulus dat zegt, dat er een wet in de mens is. Die doet dorsten om de zonde te doen. De dingen waarvan God gezegd heeft: gij zult niet, om die toch te doen. Waarvan God zegt: en gij zult om dat na te laten. We hebben God niet lief boven alles en de naaste niet als onszelf. En daar vloeien al die overtredingen en die misdaden tegen de wetten van God uit. En waar eindigt die dorst? Die dorst naar dit aardse leven? Die dorst naar de zonde? Of zoals Paulus dat noemt, de droefheid der wereld. Dat is een andere uitdrukking die eigenlijk hetzelfde wil zeggen. Dat alles uitgaat naar deze wereld, naar alles wat tijdelijk is. Nou, dat verklaart de Heer Jezus in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Als die rijke man sterft, die alle dagen vrolijk en prachtig geleefd heeft, en zijn dorst naar dit tijdelijke aardse leven voldoende heeft kunnen lessen, als hij zijn ogen opslaat, zo zegt de Heer, dan is hij in de pijn. En dan vraagt hij aan Abraham, in beeldspraak natuurlijk, het is een gelijkenis, dan vraagt hij aan Abraham, vader, zend Lazarus, die in de hemel is, zend Lazarus naar deze aarde en laat hem het topje van zijn vinger indopen in het water en dat hij dat druppeltje water op mijn tong legt, want ik lijd smarten in deze vlam. Een heel ernstig en aangrijpend woord komend uit de mond van de hoogste profeet en leraar, de Heer Jezus Christus zelf. Die aardse, die tijdelijke dorst, die dorst naar de zonde, die eindigt in een eeuwige dorst. In die buitenste duisternis, waar de wening is, waar de knersing der tanden is. Dat is een element dat ook in een rouwdienst niet mag worden verzwegen. Want dat komt ook als een roepstem naar ons toe. Is er nog besef onder ons wat het betekent om voor eeuwig verloren te moeten gaan? Om eeuwig zonder God, om eeuwig buiten God de eeuwigheid te moeten doorbrengen? In het leven der genade zijn dat geen onbekende zaken. Zoals David in Psalm 116 bijvoorbeeld had verwoord, dat hij in de angsten der hel en in de banden van de dood gekneld lag. Dat zijn toch de zaken waar het in het geestelijke leven vaak mee begint. Dat de Heere een ziel gaat verontrusten, bekend gaat maken met de eindigheid van het leven en met de eeuwige dingen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Dat soort vragen op de ziel gaat binden. Waar zal ik die eeuwigheid gaan doorbrengen als ook mijn tijd daar is dat ik voor deze God moet verschijnen? En dat komt ook als een vraag naar ons toe. Hebben wij iets van die vragen herkend? Elke bekering begint daarmee. Hebben we het niet over trap of over maat of hoe diep dat is? Maar elke bekering begint met die verlegenheid, begint met die verontrusting, begint met die werkelijkheid. Wat moet ik doen om zalig te worden? Want ik sta er buiten, zonder God, zonder hoop in de wereld. En daar begint deze dorst te ontstaan. Want dan ga je beseffen dat je God kwijt bent. Dat je buiten God en zonder God staat. Deze dichter die heeft die geestelijke ballingschap beschreven. Hij is dan in dat hoge noorden van Israël, maar dat is niet alleen maar die geografische afstand die hij beschrijft tussen de Hermon en tussen Jeruzalem. Dat was een afstand van een paar honderd kilometer, maar hij beschrijft vooral daarmee zijn geestelijke afstand. Want hij hoort die praters van binnen en van buiten. Waar is God? Hij mist God. Hij dorst naar God. Hij begeert God. Maar hij kan er niet bij. Zoals dat hert wel dat water ruikt of dat water hoort kabbelen, het wel ziet liggen, maar niet weet hoe hij er komen moet. Niet kan drinken. En zijn dorst wordt alleen maar erger bij het ruiken van dat water, bij het horen van dat water. En daarom schreeuwt zijn ziel. Nogmaals, dat is al een wonder als dat in een mensenleven mag plaatsvinden, als dat gevonden mag worden. Natuurlijk kan je van de dorst niet leven. Maar de beleving van deze dorst is al veel en veel zoeter dan het lessen van een aardse dorst in de zonde en in de tijdelijke dingen. Je zou deze geestelijke dorst niet willen inruilen voor alle schatten van de wereld. Wie dat kent, die kent het. Want die geestelijke dorst die richt zich op God. Mijn ziel dorst naar God. En deze dichter vult dat dan ook in deze psalm. Wat bedoelt hij daar dan mee? Als hij zegt mijn ziel dorst naar God. Hij brengt het onder woorden door bijvoorbeeld te zeggen in vers 5. Ik placht heen te gaan onder de scharen met hen te treden naar Gods huis. Met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Dan vult hij die geestelijke dorst in wat dat betekent voor hem als hij naar God dorst. Dan is dat voor hem hetzelfde als dat hij naar die tempel, naar dat huis van God verlangt. Want daar heeft God zich geopenbaard. Daar is God te vinden. Hij woont tussen de cherubim. Op dat verzoendeksel van de Ark des Verbonds. Daar is deze dichter wel eens geweest. En daar heeft hij zijn hart mogen ophalen aan al die dingen die daar worden getoond. De altaren. En wat die priesters daar zeggen en doen. Wat hij daar kan zien, wat hij daar kan horen. Daar heeft hij God zelf mogen ontmoeten in die tempeldienst, in die offerdienst. Mijn ziel dorst naar God. Hoe God zich daar geopenbaard heeft in dat heiligdom. Of zoals Christus dat zelf later dan Nieuw Testament is invult. Een honger en dorst naar gerechtigheid. Want daar spreekt de tempel van gerechtigheid. En alles wat daar geschiet, daar gaat het om het recht van God. En dat is aan de ene kant iets om van te schrikken. Ook als hij zegt bijvoorbeeld, mijn ziel dorst naar God en dan voegt hij er nog aan toe naar de levende God. Dat is niet zomaar wat dichterlijke taal. Nee, deze dichter heeft dat beseft. Het gaat om de levende God. En hij heeft er weet van dat die levende God kan toornen. Dat heeft hij in zijn ziel gevoeld. Dat hij onder de toorn van God lag. En dat heeft hij daar in de tempel ook aanschouwd. In die offers die daar gebracht worden. En hij heeft het gezien hoe daar het bloed vloeide. Als een levende illustratie van wat God gezegd heeft. De ziel die zondigt, die zal sterven. En hij heeft gezien hoe dat offerdier daar in dat brandofferaltaar gelegd werd. En hoe de vlammen van Gods toren dat dier verteerd hebben. En hij heeft het in zijn ziel gevoeld. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, zoals Paulus dat zegt. De levende God. Gemeente, hebben wij een levende God? Ik denk dat dat veel mensen ontbreekt. We hebben het wel over God. Want dat is ons zo geleerd. We horen over God. En we zingen over God. En we spreken over God. Maar vaak is het meer dan alleen maar een woord van 3 letters. Want hij leeft niet. We hebben niet het gevoel dat hij ons ziet. We hebben niet het gevoel dat hij ons hoort. Onze gebeden, ze gaan niet verder dan het plafond. Dat is de nood van kerkmensen soms. Ook van jongeren die zeggen, ja, ik hoor het wel, maar ik beleef er niks van. Maar dat is nou de kern van wat God in het leven van een mens doet. Dat hij laat merken dat hij leeft. Hij is de levende God. En Gods gewone weg is om dan eerst inderdaad ervan overtuigen dat hij een levende God is. Die de God van het recht is. Waarvoor een mens niet kan bestaan. Als God echt leeft. Dan kom ik met hem in aanraking. Dan moet ik voor hem verschijnen. Dan is het niet zomaar een luchtkasteel. Een sprookje wat mij altijd is verteld. Nee, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. God is de levende God. En door de Heilige Geest wordt dat ook duidelijk in het hart van een mensenkind. God leeft. En dat is iets om van te schrikken allereerst. Een zondig mens heeft reden te schrikken voor de levende God. Zoals Adam schrok toen de Heere zich vertoonde na de zondeval. Hij zich verborg. En de Heere vroeg, waar zijt gij? Ik vreesde, zo zei hij, toen ik u hoorde. God leefde voor Adam. Dat is het gevolg van de zonde, dat wij vrezen voor de levende God. Maar deze dichter verlangt naar de levende God. Want hij had enerzijds inderdaad God in zijn recht leren kennen. En gezien dat het rechtvaardig is, de ziel die zondigt, die zal sterven. Maar hij had tot zijn verwondering ook in die offers mogen ontdekken dat God nu juist in die offerdienst liet merken dat hij in gunst en niet in wraak zijn lust heeft. En dat offerdier de borggerechtigheid illustreert van dat plaatsvervangende offer. Dat God er toestaat dat in de plaats van die zondaar die verdient te sterven, zo'n offerdier wordt geslacht. Die de schuld overneemt. Die in de plaats van die zondaar of die zondares onder het oordeel van God doorgaat. En als deze dichter zegt, God is de levende God, dan is dat niet alleen de God waarvan hij bemerkt heeft die torent, maar hij heeft ook gemerkt dat deze God een hart heeft. Dat barmhartig is, een hart dat brandt. Dat betekent dat woord barmhartig. Het brandt, een brandend hart. Het brandt van ontferming. Want God heeft geen lust in de dood des goddelozen. Zijn hele innerlijk dat rommelt van ontferming over zondaren. En daarom is deze levende God ook een God met oren. Dat was nou juist het verschil met de afgoden. Dat waren geen levende goden. Dat waren stenen, houten, koperen beelden. Ze hebben wel oren, maar ze horen niet, zo zei de profeet. Ze hebben wel ogen, maar ze zien niks. Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Ze zijn dood, maar deze God leeft. Hij heeft een hart vol ontferming. Hij heeft een oor dat hoort. Hij heeft handen die dragen. Een mond die spreekt. En waar dat naar binnen slaat, gemeente, waar dat wordt toegepast als we gaan horen de stem van God. De Heere zegt het ook, hoort aandachtelijk naar mij en dan zal ook uw ziel leven. Ik ben de levende God en wie naar mij hoort, diens ziel zal ook leven. Dan brengt deze levende God ook mensen, dode zondaren, tot leven. En die gaan horen. Die gaan levenstekenen vertonen. Zoals een baby die leeft en nog helemaal niks weet te vertellen van zijn moeder. En helemaal niet weet te vertellen waar die is. Maar één ding heeft hij. Hij heeft dorst. Dat kleine babytje dat zoekt naar de moederborst. En dat is alleen maar stil te krijgen als het mag drinken. Dat is het teken van leven. Het zoekt. Het smacht. Het dorst. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. En zo'n dorst, gemeente, die wordt ook gelest. Deze dichter die mag er ook van getuigen waar dat dan plaatsvindt als zo'n dorst, zo'n geestelijke dorst, zo'n zielendorst er is, waar die gelest wordt. En dan is die opnieuw in dat heiligdom. Bij die feesthoudende menigte. Bij die offers. Daar verlangt hij zo naar om daar te zijn. Er zijn mensen tegenwoordig die zeggen, ja, ik geloof wel, maar ik heb de kerk niet nodig. Die gaan op zondag of op elke wat voor dag, die gaan naar de schepping, die gaan naar de natuur en dan zeggen ze, daar vind ik God ook. Nou, daar zou deze dichter het niet mee eens zijn. Hij begeert om daar te zijn waar God zich geopenbaard heeft. Waar hij dat bloed kan zien. Dat getuigt van de verzoening met God. Waar hij de woorden van het eeuwige leven mag horen. Uit de mond van de priester. Waar hij de zegen mag meekrijgen van de hoge priester. Daar begeert hij te zijn. Waar God woont. Waar God zich openbaart. Hij kan daar niet buitenom. Hij kan dat niet los van elkaar denken. Het huis van God en God zelf. En daarom in het geestelijke leven, gemeente, als dat er mag zijn, dan richt zich dat niet alleen op God, maar dan gaat het ook om de dienst van God. Dan gaat het om het huis van God. Dan gaat het om het woord van God. Om de dag van God. Alles wat God heeft ingesteld, dat krijgt een ziel lief. Daar begeer je naar. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan, zo zegt hij dan. En voor Gods aangezicht verschijnen daar in dat oud-testamentische, in die oud-testamentische bedeling in Jeruzalem. Nu leven wij natuurlijk in andere tijden. Er is geen tempel meer. Wij hoeven niet naar Jeruzalem toe om voor Gods aangezicht te verschijnen. Christus zelf heeft gezegd, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. En daar vloeit dan wel geen bloed meer. Maar daar wordt wel de taal van het bloed gehoord. Daar gaat het nog over precies dezelfde dingen als in die oud-testamentische, in het oud-testamentische heiligdom. Daar wordt nog steeds over het recht van God gesproken. Daar wordt nog steeds over het oordeel van God gesproken. Daar overtuigt de Heilige Geest van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En er is nog steeds diezelfde dorst naar God. En er is nog steeds hetzelfde verlangen om te verschijnen voor Gods aangezicht. Ook al heb je 1000 redenen om voor deze God te vrezen. Maar je ziel trekt er naartoe. Want hij is toch de levende God. Die woorden van eeuwig leven spreekt. En dat werd in het oud-testamentische heiligdom gezien. In die offers. En daar waren die symbolische handelingen. Dat zo'n gelovige Israëliet. Met zijn schuld en met zijn zonde. Naar de tempel toe kwam. En daar zijn hand legde op de kop van dat lammetje. Of van die bok of welk ander dier ook. En symbolisch gingen zijn zonden over op dat offerdier. En als dan zo'n man of zo'n vrouw dat nou eens echt bevindelijk mocht doen, echt met beleving in het hart, want dat natuurlijk zal daar ook best veel godsdienst bij zijn geweest, puur religie, maar er zullen ook gelovige mensen bij hebben gestaan, mensen die het uit het diepst van hun ziel hebben beleefd. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Nou, dat kon niet buiten dat offerdier om, en daarom legden ze de handen op de kop van dat beestje. En ze hebben misschien wel in zichzelf gepraat en ze hebben gezegd, ach diertje, nou moet jij daar sterven. In mijn plaats. Met mijn zonden. En ze hoorden als het ware uit dat offerdier die stem klingen, ik voor u. Ik in uw plaats. Want anders zou je de eeuwige dood moeten sterven. Kijk, en iemand die dat nou met geloof mocht aanschouwen. En dat de mond van de priester ook mocht horen. Dat nou het bloed, en ik zeg het even nieuwtestamentisch, dat nou het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. Nou, zo iemands ziel die werd gelaafd. Diens dorst werd gelest. Als hij zag op dat offerdier en als hij dat bloed zag stromen. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. geestelijke dorst die zich richt op God, op het heiligdom van God, op de gerechtigheid van God. Het brengt ons natuurlijk op Golgotha, want deze psalm spreekt van dat offer dat daar gebracht is. En als we allereerst, gemeente, deze psalm maar eens betrekken op hem die aan dat kruis hing. Wiens ziel heeft ooit meer naar God gedorst dan de ziel van het Lam van God, dan de ziel van de Heer Jezus Christus. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En hij verlangde naar God meer dan ooit een mens heeft gedaan. Maar hij kende van binnenuit die geestelijke ballingschap waar deze psalm over spreekt. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen dag en nacht. Aan mijn spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Heeft de Heer Jezus Christus in zijn ziel gevoeld. De spotters onder de mensen, de spotters uit de hel. Toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Psalm 42 is een heel geliefde psalm. Ook Jokaïm kende deze psalm in alle eenvoudigheid. En er zijn heel veel mensen die wel eens tegen me zeggen, dominee, dat is nou mijn psalm. Vers 1, het heigend hert, of vers 5, de Heer zal uitkomst geven. Dat kan, hè, als een mens daar zijn zin in verklaard mag weten, als de Heer dat gevoelig toepast aan je hart, dan zeg je, dat is nou mijn psalm, die zing ik graag. Maar dit is allereerst en allermeest de psalm van Christus. Op meer dan enig ander mens. In zijn zielennood, in zijn ballingschap, in zijn godsgemis, heeft deze psalm doorleefd. En het is ook dankzij dat offer van dat Lam van God, dat het nou voor mensen in hun godsgemis en in hun zielennood en in hun gemis aan gerechtigheid en in hun gemis aan leven en alles wat een mens kan missen, om rechtvaardig voor God te bestaan, dat je dorst alleen daar gelest kan worden. Die wordt niet gelest in de godsdienst. Die wordt niet gelest in wat plichtplegingen. Al zijn die dingen op zichzelf goed. Maar geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Maar in hem is er volkomen wijsheid, rechtvaardiging, heiligmaking en verlossing te vinden. Doe nou uw mond eens wijd open, zegt de Heer. Dan zal ik hem vervullen met al die goederen, met al die weldaden die er aan het kruis van Golgotha zijn verworven. En wil de Heer op het gebed zijn genade en zijn geest geven. En daar gaan we van zingen. Dat versje waar Jokaïm samen met ouderling van Staveren nog van heeft gezongen. Ze gaf dat op zelf. Eenvoudige ziel als ze was. Nou, laten we er maar nooit bovenuit groeien. Opent uw mond. En eist van mij vrijmoedig. Amen. Heren, aan het einde van deze rouwdienst zoeken wij uw aangezicht. U bent immers de levende God. Een God die hoort het geroep van ellendigen. Ja, de jonge raven als ze roepen. En doe ons dat ook verstaan, doe ons dat ook beleven. Dat we mogen ervaren dat dat gebed niet afstuit op ons plafond, maar dat het door mag dringen tot in het binnenste heiligdom. En dat u ook zult willen antwoorden, Heren. Niet onze wensen zult vervullen, maar wel uw beloften zult willen vervullen. Dat wie tot u komt, u toch niet zult uitwerpen. En wilt u daarom het gesproken woord heiligen en toepassen in onze harten. Wilt u nu met de familie, met ons allen meegaan naar de begraafplaats, om daar het lichaam van deze zuster, schoonzuster en tante aan de schouderaarde te gaan toebetrouwen. Wilt u ons helpen, Heren, om die taken te verrichten. En dat op een geestelijke wijze. En daarom laat uw woord ook daarin ons het onderwijs mogen zijn. Vergeeft u genadig het zondige, het onvolkomene. We willen het uwe met uw zegen bekronen. En sterk ons om Christus wil. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van deze rouwdienst. En zullen met elkaar het lichaam van uw zus, schoonzus en tante naar haar laatste rustplaats gaan begeleiden. Op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Eerst zal het lichaam van uw zus, schoonzus en tante dit kerkgebouw worden uitgedragen. De naaste familieleden zullen gelijktijdig met elkaar achter de baar aansluiten. En daarna kunt u als overige familieleden en belangstellenden die met ons mee willen gaan naar de begraafplaats zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon en de livestream. Ook de woorden op de begraafplaats zijn via beide verbindingen te beluisteren. Dan gaan we nu over tot het uitdragen. Dit zal gebeuren onder het orgelspel van Psalm 42. En ook nu wil ik u vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan.
geachte luisteraars. U bent nu verbonden met de uitzending vanaf de begraafplaats aan de Scheldestraat te Barendrecht. De familie en belangstellenden zijn inmiddels gearriveerd op de begraafplaats. Ze zullen zich nu gaan begeven richting de laatste rustplaats van mevrouw Kajim.
Geachte familie en overige belangstellenden, voordat we op deze plaats wederom het woord geven aan dominee Kempenis, zal het lichaam van uw geliefde zus, schoonzus en tante Johanna Kajim ter aarde worden besteld. Geachte familie, belangstellenden, ook bij dit geopende graf willen wij kort stilstaan bij psalm 42 en dan het laatste vers van deze psalm, waar deze dichter zegt: wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Deze dichter was dus in hele moeilijke omstandigheden. En hij noemt die omstandigheden ook in de versen die we gelezen hebben in de kerk. Hij ziet daarin de natuur om zich heen, de afgronden. Hij leeft daar in het onherbergzame gebied. De afgrond roept tot de afgrond. Bij het gedruis uwer watergoten, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Hij beschrijft zijn geestelijke toestand, hoe dat er praters, binnenpraters, mensen van buiten tegen hem zeggen: waar is God? Hij voelt zich eenzaam, hij voelt zich ellendig. Hij ziet op de omstandigheden. Nou, als wij op de omstandigheden zien, ook waar we nu in zijn, dan zien we daar een grafkuil. En we zien een kist met daarin het lichaam van een geliefde. En we krijgen de boodschap mee dat hier het mensenleven eindigt. Want wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? En wie redt zijn ziel van het graf? Die schaduw die hangt over ons alle leven. En als God voor ons de levende God is geworden, dan beseffen wij ook dat het met die dood niet is afgelopen, maar dat we voor die levende God zullen verschijnen. Want God zal alles in het gericht brengen, hetgeen wij gedaan hebben, het zij goed of het zij kwaad. En wat horen we dan die dichters, voor wie dat werkelijkheid is geworden, dan niet vaak spreken over de angsten der hel en over de banden van de dood? Als je ziet op jezelf, als je ziet op je zonde, op je schuld, hoe zal ik zo voor God kunnen verschijnen? Hoe moet dat toch? Als je daarop ziet, dan is het te begrijpen dat deze dichter zichzelf een neergebogen ziel noemt. Hij spreekt zijn ziel aan. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Doen wij dat ook wel eens? Je ziel aanspreken. Iemand die niet de levende God kent, die doet dat niet. Er is een heel bekend gedicht van Robert Murray McShane, een prediker uit de 19e eeuw die heel jong gestorven is, 29 jaar werd, en die een heel bekend gedicht geschreven heeft, waarin ook deze woorden voorkomen. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart, en ik kende geen schuld en ik voelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat vroeg hij niet. Een natuurlijk mens doet dat niet. Die heeft geen levende God. Maar iemand die de levende God kent, die gaat het wel vragen. En die gaat zijn ziel ook wel eens aanspreken. O mijn ziel. Je beseft dat je een ziel hebt. Je moet sterven. En je moet God ontmoeten. En dat lichaam dat sterft en dat wordt begraven. Maar die ziel die sterft niet. Die keert weder tot God. En hoe moet dat? Deze dichter die wist het antwoord. Vanuit zijn neergebogen hart en zijn neergebogen gestalte, ziende op de omstandigheden, wees hij zichzelf op God. Hoop op God. En dan wordt in de Bijbel de hoop wel eens vergeleken met een anker. Apostel Jacobus die noemt dat ook zo. De hoop is het anker van de ziel. Nou, vissersmannen of zeemannen, die weten precies wat een anker is en waar een anker voor gebruikt wordt en wanneer je dat moet gebruiken. Als een schip in nood is, als de motor is uitgevallen en je bent stuurloos en je drijft naar de rotsen toe, dan gooit zo'n schipper, zo'n kapitein het anker uit. Dat gooide hij niet in het schip, in het ruim van het schip, dat zou dwaasheid zijn. Nee, hij gooit dat overboord. Dat anker dat zoekt de vaste zeebodem waar dat schip aan vast komt te liggen. En als de hoop het anker is, dan moeten wij niet hopen op onszelf, zoals een schipper of een kapitein het anker binnenboord gooit. Hopen op je vroomheid, hopen op wat al niet meer, wat je zelf kunt doen. Dat helpt niet. Zo kun je niet voor God bestaan. Zelf niet met je beste werken. De gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed, maar hoop op God, het anker van je ziel, buiten jezelf. En in die Psalm 42 werd dat gedaan in dat heiligdom, in die offers, in dat bloed wat God heeft gegeven tot gerechtigheid. Nieuw Testament is gezegd, hoop op Christus, hoop op God. Alleen daar is verlossing te vinden. En niet maar ene keer, want deze dichter die zegt, hij is de menigvuldige verlossing. En dat is aan de ene kant iets beschamends, want dat is blijkbaar nodig. Ik moet niet maar één keer verlost worden. Mijn zonden moeten niet maar één keer vergeven worden. Maar hij is de menigvuldige verlossing. Ik moet keer op keer gered worden. Zo zegt Psalm 116, want keer op keer blijf ik zondigen. En elke keer weer val ik terug en val ik mezelf tegen. Maar wat een wonder als je mag zien op dat hart van die levende God, die menigvuldig vergeeft. Keer op keer verlost en redt. Dan word je klein. Maar dan krijg je ook hoop. Dan krijg je krediet op deze God, dat deze God zo is. Waar wij al lang hadden gezegd, en nou ben ik het zat. Verlost hij keer op keer. In dat bloed van Christus, daar ligt voldoende kracht om de zonde van de ganse wereld te verzoenen. En ook vandaag is dat bloed er nog. En kunnen wij ook leren zeggen, hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Mijn God. Als je dat mag zeggen, lieve mensen, dan heb je alles. Wij gebruiken zo vaak mijn voor heel veel dingen die vergankelijk zijn. Mijn auto en mijn huis en mijn man en mijn vrouw en mijn kind. Nou, hier worden de banden doorgesneden. Van alles waar wij mijn tegen zeggen, waar wij ons leven lang voor zwoegen en slaven. Alles wat van mij is, zelfs mijn lichaam, wat ik zo verzorgd heb. Hier wordt het stof. Er is niks van mij. Maar als ik dit mag zeggen. Mijn God. Mijn Heer. Bij u mijn koning en mijn God. Dat gaat mee tot in de eeuwigheid toe. Dat zal nooit meer weggaan. Dan ben je gelukkig. Als je dat gelooft en die hoop mag kennen. Mijn God. Daar doen we belijdenis mee. Met de kerk van alle tijden. En alle plaatsen en al die mensen die door de eeuwen heen daar de enige troost in hebben leren vinden. In leven en sterven. Te midden van schuld en zonde. Te midden van smart en rouw. Ik geloof in God. De Vader. De Almachtige. Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en ik geloof in een eeuwig leven. Amen.
Op deze plaats zal neef Richard Kaaien nog een woord van dank spreken.
Het is namens de familie dat ik een woord van dank tot u wil richten. Dominee Kempeneers, heel hartelijk dank voor de eerbiedige wijze, de respectvolle wijze waarop u de uitvaart heeft gedaan, de rouwdienst. Ook dank voor de vele bezoeken, een aantal bezoeken die u heeft willen brengen aan tante Jo. Ik ben nog niet zo lang verbonden aan de gemeente van Barendrecht, maar u heeft toch tante Jo kunnen bezoeken. En u gaf het al aan, het was moeilijk om een gesprek met haar te krijgen, dat was het voor ons ook. Maar de Heere weet wat er in haar hart leefde. En daar moet ik dan maar bij houden. Kerkraad van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Barendrecht. Heel hartelijk dank, ook voor uw bezoeken die u heeft gebracht. Zowel aan de Ziedwijdse Kade destijds, maar ook de laatste anderhalf jaar aan woonzorgcentrum Nebo. Ze heeft dat altijd enorm gewaardeerd. Ze kon zich moeilijk uiten, maar we werkten wel altijd. We merkten altijd dat ze het fijn vond dat ze er nog bij hoorde. Uitvaartonderneming De Drechtstrede en Timmer. Arjan, met je medewerkers heel hartelijk bedankt voor de respectvolle wijze hoe je de uitvaart hebt geregeld. We hebben dat als bijzonder ervaren ook de afgelopen week. Je steun, je dacht aan alles. Maar ook de eerbiedige wijze hoe het allemaal tot op heden gaat. Heel hartelijk dank daarvoor. Dan wil ik bedanken de artsen van het Nebo Woonzorgcentrum, van het Albert Schweitzer Ziekenhuis in de locatie Dordrecht en van het Maastad Ziekenhuis. Denk dokter Scherf, dokter Thijssen. Heel hartelijk dank wat u voor tante Jo heeft willen doen. U heeft het leven ook niet kunnen geven, dat kunt u ook niet, maar u heeft wel met uw deskundigheid gedaan wat in uw vermogen lag en zoals u het altijd zelf zag, zei, we hebben haar nog wat comfort kunnen bieden en dat hebben we als familie gewaardeerd wat u gedaan heeft, maar ook tante Jo was u daar dankbaar voor. Verplegend personeel van woonzorgcentrum Nebo, heel erg bedankt voor alles wat jullie gedaan hebben. We hebben het bijzonder gewaardeerd. Ook vanmorgen nog, als ik zie met welke liefde dat jullie rondom tante Jo hebben gestaan, dat was heel bijzonder. En we waren echt blij dat die liefde nog gevonden wordt. Het werd jullie vergund. We hebben het echt bijzonder gewaardeerd. En tante Jo, met wat ze zei, merkte ook wel dat ze het enorm waardeerde dat ze daar haar plekje gevonden had. Ik wil ook gelijk daarmee in meenemen de vrijwilligers en de pastoraal medewerker van het Nebo Woonzorgcentrum. Heel hartelijk dank met de liefde waar jullie haar mee omringd hebben. Medebewoners van Nebo, ik weet niet of u meeluistert, maar ik wil u heel veel dank verontschuldigen voor dat u tante Jo hebt willen dragen en verdragen. Ze had een plekje in uw midden, dat plekje wordt nu gemist. Ik wil u heel veel sterkte toewensen ook voor de toekomst. Voor de rest, familie, vrienden, gemeenteleden, heel hartelijk dank voor alles wat u voor tante Jo hebt betekend. Ik wil hier in het bijzonder de vriendin, mevrouw Bonstoppel, van harte bedanken voor alles wat u voor tante Jo heb betekend. Ze had een vriendin, zei ze, en dat was mevrouw Boomstoppel. Ik heb ook begrepen dat u haar nog op het laatst ook nog hebt kunnen bezoeken. We hebben bijzonder gewaardeerd dat u dat nog heeft kunnen volbrengen, dat u haar nog bezocht hebt. Heel hartelijk dank voor alles wat u voor haar betekend hebt. Ik wil ook van de gemeenteleden, de familie Blom en van Heetwe, heel hartelijk bedanken voor alles wat u ook gedaan hebt. Het was voornamelijk de laatste tijd wel eens moeilijk. Als ze vaak soms 1-2 keer per dag naar het ziekenhuis moest, dan was het wel eens moeilijk om vervoer te vinden. En het, we deden nooit een te vergeten geroep op jullie, maar ook in het overlijden van ome Jan, waar op een gegeven moment tante Jo alleen kwam te staan met Marie Bellefama, heeft u ook heel veel voor de familie betekend. Ik zou niet willen eindigen om een bijzonder woord van dank aan Marie Kleijan te willen geven. Marie, wat heb je enorm veel voor tante Jo gedaan. Dat is niet in woorden uit te drukken. We hebben elkaar eigenlijk voor het eerst ontmoet een 1,5 jaar geleden. 2 jaar geleden toen oom Jan kwam te overlijden. We hebben het als familie bijzonder gewaardeerd hoe je voor tante Jo klaar stond. Ik weet ook dat tante Jo het enorm waardeerde. We hebben het ook met elkaar over gehad. Het was wel eens moeilijk, ze uitte zich moeilijk. Maar ik weet dat ze... Je had het vertrouwen van tante Jo. Dat hebben we gemerkt in alles. Ik vond het zelf altijd heel mooi. Als ik wel eens bij iemand kwam. Een dokter in het ziekenhuis. En dan zei ze, wie is eigenlijk Marie Kleijan? Ik zei, ja, dat is een voormalige buurvrouw. En dan zei ze wel eens van, nou, dan doet ze wel een hele hoop voor een voormalige buurvrouw. En dat vond ik altijd wel heel mooi om te horen. En ook het feit dat ze vaak dachten dat jullie moeder en dochter waren. Dat geeft wel aan hoe innig dat die band was. Dus ik wil je heel hartelijk danken voor alles wat je voor tante Jo, maar ook voor de familie gedaan hebt. Ik hoop dat de contacten blijven. Ten slotte, de familie wordt kleiner. We hebben het ook al gehoord in uw overdenking. Ik zou u willen vragen, blijf naar elkaar omzien en blijf elkaar steunen. Heel hartelijk bedankt.
Met deze persoonlijke woorden zijn we gekomen aan het einde van deze plechtigheid. We zullen met elkaar gaan naar de aula hier op de begraafplaats. Daar zal eerst ouderling Vlier deze begrafenisplechtigheid bij ons kerkelijk afsluiten. En daarna is er nog gelegenheid om met elkaar samen te zijn. Voordat we deze plaats verlaten, zullen we met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. En daarna heeft u de gelegenheid om een laatste groet te brengen. Ouderling Vlier zal eerst deze begrafenisplechtigheid met ons afsluiten en zegen vragen voor de maaltijd die we met elkaar willen gebruiken en willen u de gelegenheid voor geven.
Ik wil u nog lezen Psalm 39. En er staat boven des mensen nietigheid. Een psalm van David voor de opperzangmeester voor Jedutum. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren. Ik zal niet zondigen met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in het binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong. Heere, maak mij bekend mijn einde en welke mate mijn dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers, een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid, Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld, immers woelen zij tijd. Immers woelen zij ijdelheid, men brengt bijeen, en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen. Stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen. Want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van mij op mijn weg. Ik ben bezweken van bestrijders uw hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten. Als een mot immers is een ieder mens ijdelheid, Sela. Hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet op mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij gekwikken, eer dat ik heen ga en ik niet meer zij. We eindigen met gebed. Trouwe en goede tieren, God, zo zijn we gekomen aan het einde van deze rouwplechtigheid van onze zuster en lid van de gemeente, Jokain. Heren, uw woord die zegt het in de prediker. Alles heeft zijn bestemde tijd. Een tijd om geboren te worden. Maar ook een tijd om te sterven. En dit is nu waar geworden, Heere, voor onze zuster Jokain. Zij heeft het tijdelijke en met het eeuwige moeten verwisselen. En Heere, nu mogen wij ze overgeven in uw hand. En Heere, nu zijn wij allen nog in het heden der genade. In de welaangename tijd, in die dag der zaligheid, dat we nog kunnen zalig worden. En daarom willen wij u vragen, Heere, wil u het woord, wat ook tot deze morgen weer tot ons gekomen is, nog willen zegenen. Met de bediening van uw Heilige Geest, Heere, opdat het nog harten zal mogen treffen, Heere. En dan moeten we belijden dat we van nature u niet zoeken en u ook niet kennen. Maar Heere, door een onwederstandelijke wedergeboorte, als gij een mens komt op te zoeken, Heere, dan gaan we iets leren zien wie we zijn, Heere. En dat we voor u van nature niet kunnen bestaan. Maar dat gij nou geen lust hebt in de dood van die goddelozen, maar daarin dat is zich verkeer en leven. Heere, dat is een eenzijdig godswonder, Heere. Maar Heere, dat kunt u ook nu nog doen. Zou u dan dat woord nog willen gebruiken? Want dan zou het opstrekken tot uw eer en tot verheerlijking van uw naam. Heere, wees dan met de familie die achterblijft. Wil u nog vanuit uw woord nog troosten, Heere? Want u kunt toch meer de troosten dan een vader of een moeder dat kan. Zou u het willen doen uit vrije genade? Wees ook met hem die haar zo goed en nabij geweest zijn de laatste tijd. We hebben ervan gehoord, Heere, dat het allemaal toch goed mocht gaan. En dat Jo in alle dingen toch goed is verzorgd. Heere, dat is ook door uw goedheid. En Heere, dan willen we nog een zegen vragen over de spijze die hier nog tot ons genomen wordt. Wilt u dat ook zegenen, Heere, want gij onderhoudt ook ons lichaam. Maar bovenal, Heere, wil zegenen de spijze van uw woord, die iedere zondag weer uit mag gaan. En in het lezen van uw woord, want dat is toch spijze wat blijft tot in de eeuwigheid. En dank dat u uw knecht hebt willen helpen en ondersteunen, Heere. En ga dan ook met ons als we van hier gaan. Breng ons veilig op de plaats waar we verwacht worden. En dat uit enkel genade om Jezus wil. Amen.
Er zal u allen een kopje koffie en een broodje worden aangeboden. En namens de familie wil ik u vriendelijk vragen, gezien het karakter van deze dag, om deze broodmaaltijd en het samen zijn met elkaar in op een gepaste wijze te laten plaatsvinden. En namens de familie alvast dank hiervoor.